De Heer Jezus, werkelijk God en ook werkelijk mens, wat bedoelen we daarmee? Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik denk, het zou niet eens zo moeilijk zijn om u een lijstje mee te geven. Vanuit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. En je hoeft alleen maar de teksten te vergelijken. En je komt tot ontdekking wie de Heer Jezus is. Maar weet u, daar gaat het toch eigenlijk bij ons niet om. Dat is mooi voor een studie. En je hebt er misschien wat aan als je tegenover andere mensen wil bewijzen dat de Heer Jezus werkelijk God is. En dat hij werkelijk mens is. Het gaat er toch voor ons om dat hij groot is in ons hart. Dat wij, die kinderen van God zijn, tot aanbidding komen voor hem. En hoe lastig kan dat soms zijn? Als je denkt aan degene die met de Heer Jezus zijn opgegroeid, zijn broers en zussen in het gezin van Jozef en Maria. Als je denkt aan zijn discipelen die met de Heer Jezus meegelopen hebben op aarde. Sorry, mijn stem is een beetje hees, maar ik hoop dat u toch kunt verstaan. Die met hem meegegaan zijn op aarde. En die tot een ontdekking zijn gekomen dat hij niet zomaar een mens was. Niet een mens zoals wij. Zelfs niet iemand als Adam voor de zondeval. We hebben verleden keer gezien dat toen hij werd geboren als een hele kleine baby in Bethlehem, dat God al zijn engelen opdracht heeft gegeven om hem te aanbidden. Dus dat dat iets geweldigs is in de hemel. En ik heb altijd het idee dat in de hemel veel meer duidelijk is wie de Heer Jezus is dan hier op aarde, ook bij Gods kinderen. Anders zouden we vaak helemaal niet zo over hem praten. In ieder geval, zijn broers en zussen hebben dat niet meer gedaan. En ook niet de hoofdman over 100, weet u wel, die daar stond bij het kruis. En keek hoe die stierf. En zei werkelijk, deze mens is Gods zoon. En daarom, ik ga u een stukje voorlezen uit Matthäus 16, u mag dat alvast opslaan. Maar u zult dat daar gewoon in terugvinden. Ik lees enkele versen daaruit voor, uit Matthäus 16 en 17. Matthäus 16, vers 13, het laatste stukje. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Het eerste waar ik even de nadruk op wil leggen, want we gaan het vanavond dus over hebben, dat hij werkelijk mens is. En hier gebruikt hij zelf die term. Wie zeggen jullie dat de zoon des mensen is? Niet wie de zoon van God is, maar wie de zoon des mensen is. En zoon des mensen betekent gewoon zoon van Adam. Adam, mens. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat in het Lucas-evangelie, waar heel speciaal Lucas schrijft over het mens zijn van Jezus Christus, dat hij daar een geslachtsregister plaatst dat teruggaat tot Adam. Jezus is de zoon van God, maar is ook de zoon van Adam. Maar dan moeten we niet denken aan een zondeval, maar de zoon van Adam in de zin dat hij de zoon des mensen is. De zoon des mensen. Zoals Adam door God geschapen is als mensenkind, het begin is geworden van een hele nieuwe schepping voor deze aarde. Zo is de Heer Jezus de eersteling uit de doden, maar ook de eersteling van een hele nieuwe schepping. Een schepping waar gerechtigheid woont en waar zonde geen invloed meer op heeft. Hij is niet alleen de schepper, maar is ook de eersteling van de schepping, zoals je kunt zeggen dat Adam dat ook eigenlijk was. De eersteling, de eerste mens van de schepping. Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Ze zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En al zouden we de Heer Jezus zo zien als een van de profeten, als een van de belangrijkste profeten, dan nog zitten we niet daar waar God de Heer Jezus wil plaatsen. Dan kunnen we zeggen hij is een zoon van Adam en hij is een godvrezende zoon van Adam. En hij heeft de wil van God gedaan. Maar het gaat verder. In vers 15 vraagt hij, hij zegt tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En ik vraag u, waarom vraagt Jezus dat op dit moment? Waarom niet in hoofdstuk 15 of 14? Of als hij zijn discipelen vormt, als ze een tijdje met hem meegegaan zijn, waarom, wat is het doel ervan dat hij aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent God de Zoon, zou je ook mogen zeggen. En dan zegt Jezus tegen hem, zalig ben jij Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En hier komen we bij dat geweldige mysterie dat als de Heer Jezus daar op de aarde rondwandelt, dat de hemel nodig is om te verklaren wie Jezus is. Al bij het begin van zijn bediening gaat de hemel open als hij gedoopt wordt. Deze is mijn geliefde zoon. Dus God de Vader, die maakt bekend wie het is die daar als mens op deze aarde rondwandelt. Je kon dat niet horen van Jozef of van Maria. En je kon het ook niet horen van een van de discipelen. Maar God zag wie het was die daar op aarde rondwandelde. Het was zijn zoon. En de Heer Jezus wil dat dit gezegd wordt op dit moment. Dat het, voordat hij verder gaat met zijn discipelen, voordat hij over andere dingen gaat praten met hen. Voordat hij gaat praten van datgene wat hij gaat doen en waarom die mens geworden is. Waarom die vlees en bloed is, heeft aangenomen. Waarom die het offerlam is geworden. Waarom God hem heeft uitgezocht, waarvoor hij bestemd was, voor de grondlegging van de wereld. Als mens, om mens te worden. Wilde hij eerst dit gezegd hebben? Dat de Vader had geopenbaard aan Petrus dat hij de Zoon van God was. U bent de Zoon van God. En als dat gezegd is, en de Heer Jezus tegen Petrus zegt, Petrus, dat heb je niet van jezelf, dat heeft de hemel je geopenbaard. Want eigenlijk, Petrus, niemand weet wie de Zoon is dan alleen de Vader. En niemand kent de Vader dan alleen de Zoon. En die hij het wil openbaren. En Petrus, nu heeft mijn Vader heeft jou geopenbaard wat ik weet. Kunnen we begrijpen wat het betekent? Dat de Heer Jezus tegen niemand van zijn discipelen heeft kunnen zeggen en met hem over kunnen hebben wie hij in werkelijkheid was. En dat ze dat ook helemaal niet zouden begrijpen. Dat geweldige wonder dat God vlees zou worden. En dat hij onder ons zou wonen, dat is toch onbegrijpelijk? Net zozeer als de Maria het geheim had dat het kind dat uit haar geboren was, uit God geboren was. Met wie kon de Heer Jezus erover praten, met wie hij werkelijk was? Hij had zo de Vader nodig om als zoon van de Vader hier op deze aarde te wandelen. Maar nou komt het moment dat hij wil dat ook zijn discipelen het weten. En dan gaat hij het hun vertellen. Laat ik het even in mijn eigen woorden zeggen. Hij gaat voor hun vertellen dat nu zij weten dat hij God de Zoon is. Dat hij zijn leven zal geven. Dat hij het werk zal volbrengen. Wat geen mens kan doen. Ook al is hij nog zo goed. Ook al is hij nog zo'n mooie discipel. Ook al is het nog zo'n gelovige. Niemand. Uit al de oud-testamentische gelovigen, niemand van de nieuw-testamentische gelovigen. Maar dat hij zal gaan doen, omdat hij God de mens is, dat werk zal verbrengen. Zoals ik de vorige keer gezien heb, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het was het werk wat God zou gaan verbrengen. Daarom is dat beeld ook zo bijzonder. Van Abraham en Isaac. Die samen die heuvel Moria opgaan. God zou samen de vader met zijn zoon Golgotha gaan beklimmen. Ze zouden samen dat werk doen voor ons, lieve mensen. Wij kunnen er alleen maar bij staan. We kunnen alleen maar met de hoogst mogelijke eerbied naar de Heer Jezus Christus opkijken. Omdat God... Zoals Paulus dat zegt in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd, maar ook zegt dat het de Zoon van God is geweest. Die hem heeft lief gehad. Niet Jezus. Maar de Zoon van God. En die zichzelf als Zoon van God... voor ons heeft overgegeven. Zodat aan het einde van het kruis, van het kruislijden, het bekend moest worden. Deze man mens was Gods zoon. En als we zo niet beginnen, dan begrijpen we niks van. Dat de liefde van God zo ver gaat, dat hij zijn zoon geeft. Niet een mens die niet gezondigd heeft. En bereid is, omdat hij vlekkeloos is, zichzelf op te offeren. Maar de Zoon van God. En om dat nog mooier te maken, daarom vind ik dat hoofdstuk 16 en 17 zo mooi bij elkaar passen. Kijk maar. Er staat vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. Let even op het woordje wat hier staat. Kleine woordjes zijn in de Bijbel belangrijk. Wat we hier zien, dit is ook wat we zo in het boek Openbaringen tegenkomen, is dat God door de Heilige Geest dingen gaat tonen. Hij gaat dingen laten zien. Natuurlijk betekent het dat wat we nu gaan zien, dat de Heer Jezus... zijn discipelen heeft verteld, met zijn woorden heeft gezegd. Hij heeft met zijn woorden gezegd, dit, dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou hij worden opgewekt. En Petrus begrijpt er niks van. Als je nou weet dat hij God de Zoon is, dat is onbegrijpelijk. Als Petrus net onder de indruk is en de andere discipelen ervan onder de indruk zijn wie Jezus Christus als mens in werkelijkheid is. De Zoon van God. En dan zegt Jezus, ik zal het je laten zien. Hij begon het hun te laten zien. In hoofdstuk 17 zie je hoe hij dat laat zien. Gaat hij met drie van zijn discipelen de berg op. Hij neemt hem mee in de eenzaamheid. En de berg op gaan betekent toch altijd een beetje symbolisch in de Bijbel dat je omhoog gaat. Niet? Ik heb wel eens gezegd bij een preek over Matteüs 17. Als je met de Heer Jezus in je leven de berg op gaat, dan wordt wat er zich hier op aarde afspeelt steeds onbelangrijker. Als je een bergbeklimmer bent en je gaat starten. Starten vanaf een dorp of een stad. Dan zie je mensen even groot als jij. Dan zijn de problemen groot. En dan ga je omhoog. En dan worden de mensen en de problemen worden steeds kleiner. Die worden steeds minder. En ik denk dat dat het doel is geweest van de Heilige Geest, van God. Dat hij deze drie discipelen, Petrus en Johannes en Jacobus, meeneemt de berg op. En dan gaan ze de berg op. En op een gegeven moment hoor je niks meer. Geen andere geluiden meer. Misschien een beetje de wind en de stem van de Heer. En dan gebeurt het dat diegene waar in het vorige hoofdstuk over gesproken was, dat diezelfde man, waarvan de mensen zeiden dat hij een van de profeten was, en waarvan anderen dachten dat die man een gewoon mens was, maar waarvan God uit de hemel had geopenbaard dat hij de Zoon van God was en eensziens in het wie die is. En Petrus zal later zeggen, hij is nooit meer voor mij dezelfde geweest. Ik heb mezelf gezien toen ik met hem op de berg was. En mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest. Want ik zag wie hij werkelijk was. En zijn gedaante was, zijn aangezicht straalde als de zon. En zijn kleren waren wit. Zo wit, ik kan dat niet beschrijven. Het is niet het wit wat je hier op aarde vindt. Er is geen wever, er is geen kleermaker die het zo kan maken. Ik heb Jezus gezien. Ik heb Jezus gezien. Ze kunnen me, zegt Petrus later in zijn brief, ze kunnen me zeggen wat ze willen, maar ik ken de waarheid. En het is zo belangrijk voor ons dat we zo naar hem kijken, niet als een iemand met wie je kunt wandelen en lopen en dansen. Dit is hem. De mens Jezus Christus. Dit is hem. Hij stond daar nog steeds als mens op die berg der verheerlijking. Maar niemand, zegt de Vader, is met hem te vergelijken. Brand je er niet aan. Als Petrus zegt, laten wij drie tenten neerbouwen, ook voor Mozes 1 en voor Elia. Petrus, echt? Zou je Mozes en Elia willen vergelijken met Jezus? Zou je teruggaan naar die groep mensen die zegt, hij is een van de profeten? Dat kan niet. Dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Het heeft alles te maken met het kruiswerk wat de Heer Jezus Christus ging doen. De zoon van God. Laat het eens even tot ons doordringen. Zeg dus voor jezelf. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Nou, zegt Paulus daaraan, dat is genade. Dat is genade van God. Dat hij zijn eigen zoon, dat hij de geliefde heeft gegeven. Hoe dachten zijn broers en zijn zussen daarover? Als hij, die met hem in hetzelfde gezin zijn opgegroeid. Jacobus en Judas, we weten er iets van uit de Bijbel niet. U kunt het zelf wel een beetje voor de aandacht krijgen, dat als je in een gezin opgroeit met meerdere kinderen, ja, dan ben je toch een van hen, een gelijke van hen. Als er iemand is geweest die zou zeggen van, ja, Jezus, ja, ik ken hem. Jacobus bijvoorbeeld, hij was mijn broer. Ik ben een broer van Jezus, zo had hij zich kunnen presenteren. Had hij indruk gemaakt op al die volgelingen van Jezus. Als Jezus een gewoon mens was geweest. Maar hij durfde niet. En Judas durfde niet. Ze voelen een zo'n eerbied. Voor diegene die in hunzelfde gezin groot is gebracht. Jacobus zegt, als hij zijn brief begint, ik ben een dienstknecht van God en van Jezus, Heer Jezus Christus. Hij durft nog niet eens Jezus te zeggen. Hij zegt, ik ben Gods dienstknecht. Een slaaf van God. Een doelloos. En van de Heer Jezus Christus. Zeg niet tegen mij, ik ben de broer van Jezus. Jezus is mijn broer niet. Hij is niet in de eerste plaats de zoon van Maria. Ik ben de dienstknecht van God en ik ben de dienstknecht van Jezus Christus. De Heer. En Judas gaat nog verder. Die zegt, Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. Dus die begint wel over zijn broer. Die moet zichzelf introduceren. Mensen kennen, weten niet misschien wie hem is. Misschien zullen ze denken dat is Judas. Nou ja, dat zullen ze niet gedacht hebben, want die heeft zichzelf gedood. Maar goed, hij moet zich interesseren. Judas. Niet ik ben de broer van Jezus, nee Judas, de broer van Jacobus en een slaaf van Jezus Christus. Aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus bewaard worden. Aan hen. Met andere woorden, Jacobus die was een Israëliet, was een Jood. En Jacobus had met de gemeente in Jeruzalem te maken en die schreef aan Joden. Ze weten wie jullie wel, Israëls bewaarder, die niet sluimert en die niet slaapt, waren bekende woorden voor de Joden. En hij zegt aan de 12 stammen in de dat zegt Jacobus. En Judas zegt aan de geroepen die door God de Vader zijn geheiligd en door Jezus Christus wordt bewaard. Hij, Jezus Christus bewaart jullie. Hij is de bewaarder Israëls. Die niet sluimert en niet slaapt. En het is maar een korte brief van Judas. En dan zegt hij in vers 24 van zijn brief. Aan hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren. Hij heeft het over die bewaring. Over wie heeft hij het dan? Die in staat is om hem voor struikelen te bewaren. En u smetteloos voor zijn heerlijkheid te stellen in grote vreugde. De alleen wijze God. Onze zaligmaker. Voelt het komen? Onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Diegene die jullie bewaart, de bewaarder Israëls, is ook onze zaligmaker. Het is ook de alleen wijze God. Judas. Zo'n afstand, zo'n eerbied. Tussen iemand met wie hij misschien vroeger wel gespeeld heeft. Iemand uit zijn eigen, uit het gezin waar hij is opgegroeid. maar die hem niet meer ziet zoals zo ontzettend veel mensen vandaag de dag de Heer Jezus Christus wel zien. Terwijl Paulus zegt, als wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen wij hem nu niet meer zo. Nu kennen wij hem niet meer zo. Hij is niet meer degene die door de straten van Jeruzalem wandelde. Hij is niet meer degene tegen wie je die je kon uitschelden. Hij is allang niet meer degene die waar je boven kon zetten. Hij is niet degene over wie je kunt discussiëren. Hij is niet degene meer die zal zwijgen. Wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Wij zien hem in de hemel. Wij zien hem nadat hij dat werk van de verlossing, nadat hij het heeft volbracht. De Heer Jezus is mens geworden en tevens God. Omdat hij naar het kruis kon gaan. Als God naar het kruis ging. En als mens. En niemand kan het begrijpen. En dan moet je niet gaan redeneren. Kon God dan wel sterven? Dat is een vraag die de Bijbel niet beantwoordt. De Bijbel zegt dat Christus daar stierf. En dat het de Zoon van God was. Die voor ons stierf. De Heer Jezus is bijvoorbeeld ook mens geworden, omdat hij kon meevoelen, meelijden met onze zwakheden. Let wel op dat de Bijbel niet zegt, omdat hij kon meevoelen met onze zonden. Als iemand wil meevoelen met jouw zonde, dan moet hij zelf ook een zondaar zijn. Anders kun je niet meevoelen. Als ik in de gevangenis gezeten heb, dan weet de andere niet wat dat betekent om in de gevangenis te zitten, tenzij je iemand tegenkomt die dat ook heeft meegemaakt. Niet. Dus de Heer Jezus kon niet meevoelen met onze zonden. Hij kon wel meevoelen, meelijden met onze zwakheden. En dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, de Heer Jezus is wel werkelijk mens geworden, maar niet zo als Adam, maar niet zo als wij. Natuurlijk zegt u, dat weet ik wel, want hij is geen mens geworden omdat hij niet zoals wij, hij kon niet meevoelen met onze zonden, omdat hij niet heeft gezondigd. Nee. Hij kon niet met ons meevoelen omdat hij geen zonder was. Met onze zonde. Hij kon niet meevoelen met onze zonde omdat hij God is. En God kan niet zondigen. God. Daarom kon hij het niet. Van Adam kun je zeggen dat hij geschapen werd en hij werd goed door God geschapen. Hij werd geschapen met een menselijke natuur, niet met de goddelijke. Hij kon zondigen. En hij deed het. Hij deed het. Maar de Heer Jezus Christus niet. Hij is in dezelfde Hebreeën 4 vers 15. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Hij werd verzocht. Nogmaals, maar zonder zonde. De macht van de zonde was niet in hem. Zoals in elk mensenkind van Adam wel was. Zo wij, u weet het allemaal, dat is hier vaker gezegd. Is dat een beetje water? Hè? Oh ja. Het is vaker gezegd. Wij worden niet een zondaar omdat wij een keertje zondigen als we zo en zo oud geworden zijn. Wij zondigen omdat dat onze natuur is. Wij worden als zondaar geboren. En daarom kunnen we niks anders. Ook al leven we nog zo vroom. Maar dat zou te ver voeren om dat vanavond te gaan uitweiden. Maar wij kunnen niets God niet behagen. Wij kunnen niet anders als zondigen. Alles komt, alles wat uit ons vlees, uit onze oude natuur komt, is zonde. Dus als Jezus sowieso was geboren zoals alle volle nakomelingen van Adam, maar dat is er niet, dat weten wij. Is hij dan een soort nieuwe Adam geworden? Heeft God hem net als Adam geformeerd uit de aardbodem? Nee, de Heer Jezus was God. Hij had de goddelijke natuur en hij kon daarom. Hij was zonder zonde. Hij kon niet zondig. Hij kon niet in de verleiding worden gebracht. Hij kon niet in de verzoeking worden gebracht. Jacobus schreef in hoofdstuk 1, vers 13. Want God kan door het kwade niet worden verzocht. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. God kun je niet verzoeken. Het kwaad heeft op God geen invloed. God heeft geen begeerte in zich, zoals Eva die begeerde om van de vrucht te eten. God niet. God is goed. En God is heilig. En God is licht. Hij kan niet zondigen. Zonder zonde. En Johannes schrijft in zijn brief, hoofdstuk 3, en u weet dat de Heer Jezus geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. En dat is voor ons zo bevrijdend. En dan gaat u zeggen, ja, wat dan? Wat stelt dan die verzoeking in de woestijn voor? Als hij toch helemaal niet verzocht kan worden. Als er in hem geen zonde is. Als hij God is. Als God niet door het kwaad verzocht kan worden. Als God onveranderlijk is. Zodat God, een heilige God, niet veranderen kan in een zondaar. Zelfs niet in een mens dat zou kunnen zondigen. Als die mens God is. Wat stelt die verzoeking? Ik vind het, zeggen sommigen tegen mij, ik vind het juist zo mooi dat hij die verzoeking heeft weerstaan. Dacht u nou echt dat de Satan dacht dat hij de Heer Jezus kon verzoeken? Dacht u echt dat de Satan niet wist wie hij was? Want dat draait er toch om bij de verzoeking van de Heer Jezus. Het draait er niet om die drie keer dat de Satan hem wilde verzoeken op de manier van mensen. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogvaardig leven. Dat is de natuur van de mens. En Satan keek of in de mens Jezus Christus dat aanwezig was. En hij wist best dat dat niet zo was. En toch liet God het toe. En hij deed precies hetzelfde wat hij bij Eva ook deed. Daar krijgen we de verschillen. Hij zei tegen Eva. Hij stelde bij wat God had gezegd over Eva. Een vraagteken. En hij stelde bij wat God had gezegd over Jezus. Een vraagteken. Want toen Christus werd gedood. Toen zei de Vader, dit is mijn geliefde zoon. En de Satan zei, als u Gods zoon bent, vraagteken. Zeg dan tegen deze stenen. Als u Gods zoon bent, vraagteken. En tot aan het kruis. Als u Gods zoon bent, kom af van het kruis. En door de jaren heen hebben mensen altijd een vraagteken gezet. Bij wie onze Heer Jezus Christus is. God heeft ons zonde vraagstuk opgelost. Door iemand te zenden die niet kon zondigen. En niet kon wankelen. Die niet van de Vader zou kunnen afdwalen. Die de volmaakte mens zou zijn in Gods ogen. En daardoor het begin zou worden van een heel nieuw mensengeslacht. Van volmaakte mensen. Die net als hij zonen van dochters van God zouden kunnen worden. Niet omdat ze God zijn. Maar omdat ze zijn leven hebben ontvangen. Zoals degene die geboren worden, onze kindjes, leven uit Adam hebben. Geboren uit God. Dat betekent het leven van God hebben. En dat leven, dat is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat was het hele bijzondere. Hij kon niet verzocht worden. En God niet als het ware zien. Kijk. Hier is hij. En nou, hoe moet ik dat vergelijken? God niet als het ware zien. Hij is het begin van een heel nieuw mensengeslacht. Van een hele nieuwe Adam. Waaruit allemaal mensen geboren worden. Die allemaal zijn leven zullen hebben. En door genade mogen u en ik daarbij horen. Weet u, als je in de auto-industrie werkt, sommigen verkopen auto's, maar er zijn er ook die in de auto-industrie werken. Dan gaan ze een nieuw model maken en dan gaan ze dat model helemaal uittesten. Een prototype maken ze dan. Dat kijken of die motor draait onder extreme weersomstandigheden, extreme kou, extreme hitte. Wat het gaat doen als ze door een woestijn rijden. En als die auto helemaal getest is. En is helemaal goed. Dan zegt de fabrikant. Die zegt, en nu gaan we allemaal auto's maken. Die precies zo zijn als die ene. Heer Jezus was getest. En dit was de nieuwe mens. Zo worden wij. En het begin ervan hebben we al ontvangen. En Eversen zegt en dat hij naar de wil van God geschapen is, die nieuwe mens. Is zuivere, loutere gerechtigheid en heiligheid. Onaantastbaar. Er komt geen tweede zondeval. Verstrekken tot in de eeuwigheid. Mensen zoals u en ik voor de eeuwigheid geschapen. Omdat Jezus Christus Gods Zoon is. Hij, de Zoon van God, die ons heeft lief gehad. Johannes schrijft, wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Nu komt het. En de boze heeft geen vat op hem. Daar heeft u de Heer Jezus. Uit God geboren. God zelf. En de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige. In zijn Zoon Jezus Christus. En dan komt erachter. Dit is de waarachtige God. En het eeuwige leven. Zo bijzonder is dat, lieve mensen. En tegelijkertijd zo geweldig mooi is dat. Wij weten dat we zijn in de waarachtige. En wij weten dat de boze op hem, de Heer Jezus Christus, de waarachtige. En op alle kinderen van God die uit hem geboren zijn, geen vat heeft. En dan kan ik dat wel helemaal gaan uitleggen. Maar ik ga er een beetje vanuit dat u precies weet wat we bedoelen. Ja, we hebben nieuw leven ontvangen, eeuwig leven, dat is onantastbaar, is uit God geboren. Maar we hebben ook ons vlees nog, en zover er zonde is in ons leven, dan komt dat niet voort uit het nieuwe leven, uit het eeuwige leven, maar uit ons vlees dat we nog steeds bij ons dragen. En daarom zegt Paulus, dat is er zo blij mee, dat hij kan zeggen dat er een moment komt dat er een verlossing komt van zijn lichaam. Want hij, ook Paulus, weet dat in hem, dat wil zeggen in zijn vlees, geen goed woont. Er is nog iets waarom de Heer Jezus werkelijk mens moest worden en ook tegelijkertijd God. En om dat eenvoudig zo te zeggen, ieder mens dat geboren wordt, Die wordt geboren onder een bepaalde eigenaar. Dan bedoel ik niet uw vader of uw moeder. Maar ik bedoel Satan. Satan heeft een recht op mensen. Om als de mens zondigt, dan is hij zoals Satan heeft gedaan. En Satan heeft de recht op. Dus heel eenvoudig, de Satan moest worden ontroond. En de vraag komt dan naar voren, kon een mens Satan ontroonen? We lezen in de Bijbel dat zelfs Michael, de aartsengel, niet met de Satan in twist durfde, in strijd durfde te raken om het lichaam van Mozes. Maar hij zei, de Heer straf u. Satan, die nam zo'n geweldige, lees maar eens Ezekiel 28, die nam zo'n hoge positie in. God zegt, ik had je bekleed, Satan, met diamanten. Ik had je een plek gegeven op de berg hoog in het noorden. Je wandelde tussen de vlammende stenen. Ik had je geschapen, er was geen onrecht in je. Ik had je zo mooi geschapen, Satan. En al die engelen die onder de Satan vielen. God had hem boven hem gesteld. Satan hoorde bij die engelen die bij de troon van God konden komen. Die met God konden beraden, met wie God kon beraadslagen of zij met God. Kijk dan maar eens naar het boek Job. En dan zegt de Ezekiel 28, totdat er onrecht in u werd gevonden. Toen heb ik u van die plek verbannen. Maar Michael, ook niet een van de geringste engelen. Michael durfde Satan niet te vervloeken. Wie zou in staat zijn om Satan zijn macht te ontronen, hem machteloos te maken? Wie zou in staat zijn om alle gevolgen van de zonde, alle rechten die Satan op een mens heeft, om hem die te ontnemen? Wie zou, zegt het Oude Testament, de sterke zijn buit kunnen ontroven? Zou daar een mens toe in staat zijn? Of een profeet? Of zou alleen God dat kunnen? De Zoon van God. Daarom staat in Hebreeën 2, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen en alle zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij waren gedoemd. We waren allemaal onder beslag, zegt de Efezebrief, leefde allemaal vroeger overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. We leefden naar de begeerte van ons vlees. Als de Bijbel zegt dat we leefden naar de wil van een aanvoerder die geweldige macht heeft in de lucht, dan betekent het dat we zijn wil moesten doen. Allemaal. totdat Jezus kwam. Wie kon de Satan verslaan? Wie kon hem die die macht had? Wie kon hem onttronen? Wie kon dat wegnemen? Alleen de Zoon van God. En hij is die macht kwijtgeraakt. Want als we de Heer Jezus Christus zien, iemand als eens mensenzoon gelijk, waar Johannes voor op neervalt. Iemand die zich in hoofdstuk 1 openbaart als degene die alle macht heeft. En die tegen Johannes zegt: Johannes, ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Wie had die sleutels dan? Die waren toch in handen van Satan, van de dood als macht. Ik bedoel niet dat mensen sterven, maar ik bedoel de dood als macht. Zoals we dat in de Openbaring tegenkomen, dan zie je dat vale paard. En de dood in het dodenrijk volgde hem achterna. En hij had macht om te doden. Wie zou de macht om te doden, de mens te doden, God schepping te doden? Wie zou hem dat kunnen ontrukken, die dood en het dodenrijk? Wie zou Satan zijn macht kunnen ontnemen? We snappen het allemaal, God kan dat. Maar hier staat dat hij dat moest doen door de dood, door zijn dood. En daar gaat het om. Door zijn dood hem die de macht over de dood had. Jezus Christus. Het gaat er niet om dat zoveel mensen Jezus vernederden. Het gaat er niet om dat ze hem in het gezicht hebben gespuwd. Of een doornenkroon hebben opgezet. En dat ze hem uitgelacht hebben. En dat ze hem uitgejouwd hebben. De Zoon van God. Want vlak voor het lijden van de Heer Jezus stellen de oversten van Israël die vraag aan hem: zeg het ons, hou onze ziel niet in spanning. Bent u de Zoon van de levende? Bent u God? Bent u echt de Zoon van God? Wie bent u eigenlijk? Wie bent u? Pilatus schrikt. Wie bent u eigenlijk? En Jezus zegt: jullie zeggen het. Je zult mij zien komen in grote macht en heerlijkheid. En ze scheuren hun kleren en ze zeggen: nou heeft hij het zelf gezegd, dat hij God de Zoon is. Hij zou Satan zijn macht onttronen. En God laat het net zien voordat hij dat lijden zou gaan volbrengen. Wie dat eigenlijk wel niet is die dat lijden gaat volbrengen. Wie Satan zijn macht zal gaan onttronen. Dat het maar één is die dat kan doen. En dat God het wilde dat het één was die het zou doen. Omdat hij in alle eeuwigheden zo verheerlijkt zou worden. Als degene die de dood in het dodenrijk en de zonde en de macht van de zonde uit deze hele schepping heeft weggedragen. Wie van ons zal ooit kunnen begrijpen wat Petrus zegt? Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont. Een aarde waar het abnormaal is, zonde abnormaal is, ongerechtigheid abnormaal is. Kijk eens naar deze wereld. Is ongerechtigheid abnormaal? Wij als christenen zijn abnormaal in deze wereld. We horen er ook eigenlijk niet thuis. Gods gerechtigheid is abnormaal in deze wereld. Maar kunt u het voorstellen wat de Heer Jezus deed? De Zoon van God die door zijn dood hem die de macht had en ons heeft bevrijd. Misschien heb ik hier dat wel vaker gezegd. Daarom vindt u bij het kruis 7 keer. Dat God laat zeggen dat er in hem niets is waarom die geoordeeld zou moeten worden. Eerst komt Judas, weet u wel. Ik heb vergoten onschuldig bloed. Dan komt Pilatus. Nee, dan komt de Heer Jezus voor de overste. En ze vinden geen twee getuigen die kunnen getuigen dat hij één zonde heeft gedaan. Dus wordt hij veroordeeld op een waarheid dat hij de Zoon van God is. Dan komt Pilatus, die zegt: ik vind geen schuld in hem. Ik stuur hem naar Herodes. Komt hij terug van Herodes: ik vind niks. Dan krijgt Pilatus een brief: je hebt toch niet te doen met deze rechtvaardige. En toch, hij heeft zichzelf vernederd. Tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Er staat erbij in Filippenzen 3 dat hij het grote gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Hij was niet zoals Eva. Hij was goden gelijk. Maar hij heeft het niet als een roof geacht toen hij zichzelf ging vernederen. Tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En toen kon de hemel zich niet langer stilhouden. Was het plan van God geslaagd. Het plan waarom hij mensen heeft geschapen. Het doel waarom hij mensen schaapt. En het doel was dat God wilde wonen bij de mensen. Wilde wandelen in de hof met Adam en Eva. Toen was gebeurd wat geen mens kon doen. Toen was die toegang tot het paradijs weer geopend. Want toen Adam en Eva uit dat paradijs werden verdreven. Toen kwamen daar twee cherubs met flikkerende zwaarden aan de ingang van de Hof van Eden te staan. Niet? Er was geen mens meer die bij God kon komen. Laat staan met God wandelen. De toegang was afgesloten. Dus liet God de hemel nabouwen. Hij maakte een tabernakel. En in dat tabernakel het heiligste der heiligen. En liet de kleedborduren met dezelfde twee kerubs. De toegang was gesloten. En toen stierf Jezus. En het kleed scheurde. En de hemel is nu open. En een leven in het licht is nu ons eeuwig lot. De straf die op ons was, is op hem aangelopen. Uw liefde is groot, o Lam van God. Hij heeft het helemaal volbracht. Als mens, als God die mens werd. Voor u en voor mij. Zouden we niet gewoon voor hem neervallen? Zouden we niet tegen zeggen: ja, Jezus, wie bent u toch? Dat u zo niet bent gegaan terwijl u mij kende. Dat uw liefde zo onuitputtelijk is. Dat God dat wilde. En zou niet tegelijkertijd de grootst mogelijke eerbied en afstand nemen. Zeg, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent, de Zoon van God. Dank u wel dat u me veilig in uw koninkrijk brengt. Dank u wel dat u me kende en toch lief had. En dat u 2000 jaar geleden al wist wie Bedford Willet was. En toen aan mij dacht. En zichzelf, en dat u als God alles weet, alles, u kent mijn hele leven. En ik bestond nog niet eens, Heer Jezus. Toen hing daar aan het kruis. Mag ik het gewoon even plastisch zo zeggen. En toen kwam Bedford Willard aan de beurt. En hij zei, o Heer. God, ik wil voor hem sterven. En dit zijn zijn zonden. En ik wil ze dragen. Wie zou mijn zonde kunnen dragen? Zou een mens voor God mijn zonde kunnen benoemen? Zou een mens u en mijn zonde kunnen weten? Zoals de hoge priester die zonde moest leggen op de kop van de bok en daarvoor al de zonden van alle Israëlieten moest beleiden? Zou hij geweten hebben wat al de zonden van de Israëlieten waren? Ik denk het niet. Maar zou de Heer Jezus ons gekend hebben, al onze zonden die ons hele leven doen? En die in het licht van God brengen? Zou hij dat kunnen doen als mens? Of zou die vader ook God moeten zijn? Die alle dingen weet. Heer Jezus is God. Dat geeft me een enorme zekerheid en blijdschap. Amen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, ik wil u zo danken voor wie u bent. God die mens wilde worden. Die zichzelf wilde vernederen. Die het gouden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. We gaan zo vrij uit, Heer Jezus. U hebt de wet vervuld. U hebt Satan zijn buit ontroofd. U hebt de dodenrijk, hebt u gedood en de dood gedood. Schrijft Hosea. En Heer Jezus, er blijft voor ons niets anders over. Dan u te aanbidden. En we zullen straks dat in alle eeuwigheid doen. De Bijbel zegt dat uw naam op ieders lippen zal zijn. Uw naam, Heer Jezus. En u bent het waard. U de schepper van hemel en aarde. Die naar deze wereld kwam voor ons. Ik wil u daarvoor danken. En ja, eigenlijk samen met de oudsten daarboven in de hemel. Kijken naar het lam dat geslacht is. En u aanbidden, Heer Jezus, voor uw werk, voor uw liefde, voor wie u bent, voor uw vergeving, voor uw bereidheid om onze zonde te dragen, voor uw opstanding en uw overwinning. En we zien uit, Heer Jezus, hier naar uit, dat u ons komt halen. Amen. Thank you.